Goedemorgen allemaal. Fijn dat je luistert. Ik ga vandaag een heel bijzondere preek doen. Een preek waarin ik een experiment uitvoer. En waarin ik een opdracht ga geven aan het eind van de preek. Je hoeft niet bang te zijn hoor, dat experiment dat valt best mee. En het is ook zeker niet bedoeld om een of ander wetenschappelijk onderzoek te staven. Maar het gaat erom dat we onze focus scherp hebben, dat we onze blik richten op Jezus. Dat is eigenlijk de reden waarom ik dat experimentje wil doen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik beginnen met gebed. Heer Jezus, ik dank u wel dat we op dit ogenblik één mogen zijn met u. Dat we verborgen mogen zijn in u. Dat we geleid mogen worden door uw geest tot eer van God de Vader. Ik zegen de naam van Jezus en ik dank u wel, Heer, dat u ons als het ware op dit ogenblik omhelst, omringt met uw liefde. En we stellen ons open, Heer, voor wat u wil geven vandaag. In Jezus' naam. Amen. Ik ga beginnen met een stuk te lezen uit de Bijbel. Het stuk dat ik ga lezen, dat staat in Psalm 91. Psalm 91, een beetje in het midden van de Bijbel. En ik begin bij vers 1 en dan lees ik door tot ongeveer vers 9 of zo. Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht, overnacht, in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heere: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij is het die u redt van de strik van de vogelvanger, van de verderfelijke pest of van virussen. Met zijn vlerken, zijn vleugels, beschermt hij u. En onder zijn vleugels vind je toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. En jij hoeft niet bang te zijn. Jij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht. Voor de pijl die des daags vliegt. Voor de pest die in het duister rondwaart. Voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. En nou komt het experiment. Toen je al deze heerlijke beloften hoorde, dat je beschermd wordt in tijden dat er ziekte heerst, was er toen ergens in je achterhoofd niet een stemmetje dat zei: ja, maar wat als? Stel je voor dat. Waarom zou ik in deze tijd van corona, en je leest overal en je hoort overal dat er een soort van opleving is, het aantal besmettingen neemt toe, ook in dit land. Waarom zou het mij niet raken? Is het niet een beetje arrogant om te zeggen, al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, het zal mij niet genaken? Is dat niet in hoge mate arrogant? Wat dan met al die andere christenen die wel besmet zijn geraakt, soms zelfs tijdens kerkdiensten? Wat moet je daar dan van denken? Wees eens eerlijk, heb je dat stemmetje? Heb je die gedachte ergens stiekem in je achterhoofd? Wist je trouwens dat Emma, voordat er sprake was van een lockdown, een profetisch woord had? Een profetisch woord waarin ze uitsprak dat niemand in de gemeente Zacharia ziek zou worden. En wist je dat dat ook gebeurd is? Er is niemand ziek geworden. Zelfs niet Gerda, die toch echt wel zwak was op dat moment. Zelfs niet Paula, die op haar werk te maken had met patiënten. Er is niemand in de gemeente zo gauw jij ziek geworden. Maar heb je dan weer dat stemmetje? Biedt dat dan een garantie voor de toekomst? Wist je trouwens ook dat ik voordat de pandemie uitbrak een preek heb uitgesproken onder de titel Dan denk ik aan Goossen. Met een knipoogje naar dat bekende lied van Guus Meeuwis. En iedereen moest er een beetje om lachen. Maar ik had het gevoel dat het een profetisch woord was. Zoals de Israëlieten tijdens de 10 plagen in Egypte beschermd waren. Als je goed gaat lezen in de Bijbel, hadden ze met geen van die 10 plagen te maken. Een preek die ik uitsprak als bemoediging om te zeggen, wij zijn eigenlijk in het land Goossen. En in het land Goossen, daar brandt licht. Toen ik er later over nadacht, dacht ik van, hé, in die geschiedenis in Egypte had je dus die 10 plagen. Die 10 plagen hadden een betekenis. Die 10 plagen, die waren een soort van inleiding, een soort aankondiging voor een nieuwe tijd. Het volk Israël zou na die 10 plagen niet meer hetzelfde zijn als daarvoor. Daarvoor de slaven in Egypte, daarna het vrije volk Israël. Op diezelfde manier denk ik dat deze periode waarin we ons bevinden een soort van inleiding is tot een andere manier van kerk zijn, tot een nieuwe manier van kerk zijn. Sterker, vrijer, creatiever, in ieder geval beter. Heb je nog steeds dat stemmetje achter je hoofd? Wat als? En waarom zou het mij niet gebeuren? Het is heel grappig om te weten en te zien hoe mensen reageren op dreiging, op angst. Er is iets vreemds aan de hand. Er waart iets rond in Nederland. Je kunt het niet zien, maar de gevolgen zijn zichtbaar. De symptomen zijn zichtbaar. Iedere keer als je op een gegeven ogenblik een beetje keelpijn hebt, of je hoest een beetje, of je niest wat vaker dan normaal, schrik je. Wat zijn de reacties van mensen op dreiging? Dat is wel grappig om te zien. Er zijn, ik denk, zo'n stuk of 4 mogelijke manieren om erop te reageren. De eerste is pure angst. Bang zijn. Bij mijn ouders thuis hing een bordje aan de muur, een tegeltje, met een tegeltjes wijsheid erop en de afbeelding van een struisvogel met zijn kop in het zand. En daaronder stond, de mens, met SCH nog, leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Angst verlamt. Angst maakt ziek. Angst maakt je stuk. Angst heeft werkelijk gevolgen, ook lichamelijk. Heel veel ziektes in Nederland worden veroorzaakt door angst. Het wat als, wat gaat er gebeuren? Ik kom er straks op terug. De tweede reactie is uitgaan van het ergste. Er zijn mensen die denken, weet je wat, laten we maar uitgaan van het ergste, dan valt het nog mee in de praktijk. Uitgaan van het ergste. De derde manier lijkt er heel erg op, dat is de houding van, het zal mijn tijd wel uitduren. We zullen wel zien wat er gebeurt. Als het zover is, dan merk ik het wel. En de vierde manier is vasthouden aan de belofte van God. Net zoals Abraham. Er staat in de Bijbel, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het ging over de belofte dat Abraham een zoon zou krijgen samen met Sara. Op het moment dat God hem dat vertelde, was hij eigenlijk al te oud om kinderen te krijgen. Maar hij geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het staat in het Nieuwe Testament wel 3 keer. In Romeinen, in Galaten en in de brief van Jacobus. In het Oude Testament vind je dat hele verhaal in Genesis 15, vanaf vers 6. En ondanks dat Abraham die belofte geloofde, ging hij toch nog zelf aan de slag, om het zomaar eens te noemen. Ismaël was het gevolg. En met het gevolg rekenen we nog steeds elke dag. Dat hele conflict in het Midden-Oosten is een gevolg van het feit dat Abraham vooruitliep op de belofte waarin hij zelf geloofde. Dus we moeten onszelf nooit te zwaar wegen. We moeten nooit dingen te zwaar maken voor onszelf. We moeten onszelf nooit beschuldigen van allerlei dingen van, oh, we schieten tekort in geloof. Oh, we falen in de ogen van God. Als er iemand faalde in de ogen van God, was het Abraham. Maar hij geloofde God. Wat betekent dat? Hij ging ervan uit dat God de waarheid sprak. Dat is ook een belofte en ook een reactie op dreiging. We kunnen ervan uitgaan dat God de waarheid spreekt. Als we teruggaan naar die andere mogelijke reacties op angst, op bang zijn, op bevreesd zijn, de angst, de eerste die ik noemde, de angst die verlamt. De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. In de Bijbel staat, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. 1 Johannes 4, vers 18. Wanneer houden wij op angstig te zijn, bevreesd te zijn, bang te zijn? Als we de volmaakte liefde van God de Vader in ons toelaten. Als we met Paulus gaan beseffen dat als God zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoeveel te meer zal hij ons dan liefdevol benaderen? Als we gaan begrijpen wat God gedaan heeft in zijn onnoemelijke liefde voor ons, verdwijnt de angst. De oplossing is dus niet kijken naar de omstandigheden, niet kijken naar eventuele symptomen, maar kijken naar de liefde van God. Hij zorgt voor je. En dan het uitgaan van het ergste. Of, we zullen wel zien, de onverschilligheid noemt de Bijbel dat. In Hebreeën 12 vers 16 staat dat Esau onverschillig was en uit onverschilligheid zijn eerstgeboorterecht heeft verspeeld. Onverschilligheid betekent dus, het zal mijn tijd wel duren. Ik zie wel wat er gaat komen. Komt tijd, komt raad. Dan heb je niet de focus op God, maar je hebt de focus op jezelf eigenlijk. Ik ken iemand die zegt, als een soort van motto, geluk moet je afdwingen. Voor ons in het Westen is dat heel makkelijk om te zeggen. Maar laten wij niet zo dom zijn dat we door onverschilligheid ons eerstgeboorterecht verspelen. Ons eerste geboorterecht betekent dat wij één zijn met Jezus, want Hij is de eersteling, Hij is de eerstgeborene. En in Hem zijn wij eerstgeborenen. Laten we dat niet verspelen, maar laten we ons richten op wat Jezus voor ons gedaan heeft. We moeten niet lauw zijn. In Openbaringen 3 vers 16 staat, als je heet bent, nog koud, zal ik, Jezus, jou uit mijn mond spuwen. Dat is de belofte, of het woord, aan Laodicea. Petrus noemt mensen die ervan uitgaan van, we zien wel wat er gaat komen, spotters. Ik lees een heel klein stukje voor uit zijn brief, de brief van Petrus, dat is de tweede brief van Petrus, en daarvan hoofdstuk 3, vers 3. En hij heeft het dan over de belofte dat Jezus terugkomt. En dan schrijft hij dit. Dit vooral moet je weten, dat er in de laatste dagen, dat zijn deze dagen, de tijd waarin wij leven, spotters met spotternij zullen komen die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de Vader ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping geweest is. Laten wij niet zo dom zijn. Laten wij niet als spotters door het leven gaan. Laten we ons richten op wat de Bijbel ons belooft. Jezus komt terug. Jezus komt terug. Jezus komt terug om ons te verlossen uit alles wat we hebben. Uit ons lichaam zelfs. Met alle pijntjes en ongemakken en beperkingen. Hij komt terug om ons te halen uit een wereld die verdorven is, waar slechte dingen in gebeuren. Hij komt terug. Ik wil geen spotter zijn, maar ik wil een belijder zijn van het woord van God. Dus laten we eens terugkeren naar die psalm. En die begint met: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Daar begint het mee. Dus waar gaan wij ons vervoegen in deze tijd? In de schuilplaats van de Allerhoogste. Ik moet altijd denken, als ik een tekst als dit lees, aan de meerkoetjes. Jullie weten dat ik een kajak heb en af en toe gooi ik die kajak in het water, in het Randmeer, en dan ga ik een stukje peddelen. Nou, precies aan de overkant van het Randmeer heb je een soort van gebied waar allerlei vogeltjes vertoeven. En ik vind het heerlijk om daar langs te peddelen. En ik vind het ook altijd grappig om te zien hoe vogeltjes reageren op een bedreiging die dan door mij gevormd wordt. Soms zie je 30, 40, 50 meerkoetjes die bij het naderen van de kajak ineens verdwijnen tussen het hoge riet. En dan hoor je een soort geruis in het riet. De eerste keer dat ik het hoorde was ik er heel verbaasd over. En ze gaan dan vernachten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ze trekken zich terug. Ze vluchten vooruit. Ze vluchten tussen het riet. Waar ze zich ongenaakbaar wanen voor het gevaar, het dreigende gevaar dat op hen afkomt. Op diezelfde manier zouden wij moeten vluchten, vooruit moeten vluchten, maar dan niet tussen het riet, maar in de schuilplaats van de Allerhoogste. En we zouden moeten zeggen: Heer, u bent mijn toevlucht. Ik vlucht naar u. U bent mijn vesting, de plaats waarin je veilig bent. U bent de God op wie ik vertrouw. U bent het die mij redt van de strik van de vogelvanger, van de verderfelijke pest. En dan staat er dus: met zijn vlerken beschermt hij u. En onder zijn vleugels vindt gij toevlucht. Dus zorg dat je beschermd bent onder de vleugels, onder de bescherming, onder de koepel van de bescherming van de Allerhoogste. Nou, hoe doe je dat? Door te focussen op het woord van God. Dus je gaat niet luisteren naar dat stemmetje in je achterhoofd, maar je gaat je richten op het woord van God. Natuurlijk moet je niet dom zijn in deze tijd. Hou je aan de regels van de overheid. Maar ga niet je onderdompelen in die hele grote rivier van negatieve informatie. Al die praatprogramma's. Alles wat je leest, het gaat allemaal over gevaren, over toename, over grafieken. Hou erover op. Wat wij zouden moeten gaan doen, is wat er staat in Hebreeën. Ik ga er een stukje van voorlezen. Hebreeën 10, vers 25. Ik begin even bij vers 24. Laten wij op elkaar acht geven, dus op elkaar letten. En dan komt het: waarom moeten we op elkaar letten? Om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Op dit ogenblik kan dat niet fysiek, maar het kan wel digitaal. En het kan wel door dit soort preken. En we kunnen elkaar bellen, we kunnen elkaar appen, we kunnen elkaar opzoeken. En dan gaat de zin verder, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar en dan komt hij. We moeten elkaar aansporen en dat des te meer naarmate je de dag ziet naderen. Welke dag? De dag dat Jezus terugkomt. Laten we elkaar aansporen. Aanvuren in het geloof. Niet omdat we bang zijn, maar omdat we op Jezus gericht willen zijn. Wij willen schuilen onder zijn vleugelen. We willen gericht blijven op Jezus. Terwijl ik nu zit te praten, zijn er prachtige bemoedigingen onderweg. Daar heeft Emma voor gezorgd. Samen met Maria. Die bemoedigingen stuurt zij op namens Zacharia. Ik weet dat er in de Sisters app, waar ik als man niet op mag kijken natuurlijk, maar ik weet dat uit betrouwbare bron, dat er ruimhartig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid om elkaar te bemoedigen. Om elkaar aan te sporen. Om elkaar te richten op Jezus. En dat is dan meteen eigenlijk de uitnodiging die ik aan jullie wil doen. En dan heb ik het niet alleen over de dames, want die doen het al, maar ook over de heren. Want wij hebben een zogenaamde macho-app. De macho-app. Zullen we die ook eens gaan gebruiken om elkaar aan te moedigen? Met opbouwende teksten. Teksten over Gods belofte voor jou. Gods bescherming voor jou. Gods genezing voor als je ziek bent. Voor de liefde van God de Vader, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Laten we ons eens daarmee voeden. Laten we onze gedachten daarmee vullen. En ik nodig jullie uit, en ik ga dat zelf doen. Deze komende week heb ik me voorgenomen om elke dag een bemoedigende tekst vanuit Gods woord op de Macho-app te zetten. En ik hoop dat het een trend gaat zetten, zodat we elkaar blijven aansporen, blijven aanmoedigen en blijven vullen. En zo wens ik jullie een geweldige, geweldige nieuwe week toe. Een week waarin je je laat vullen, laat vollopen met woorden van genade en liefde. Een week waarin je leert om te verblijven in het huis van de Heer. Een week waarin je leert om met de schuilplaats van de Allerhoogste te gaan zitten. Dat betekent dat je daar blijft. Om daarin te vernachten, dat je daar ook je nachten, als het donker wordt en het wordt eng en het wordt bedreigend, dat je die nachten daarin doorbrengt in de schaduw van de Almachtige. Een week waarin je leert te zeggen tegen God de Vader: U bent mijn toevlucht. U bent mijn vesting. En dan hebben we niet meer te vrezen voor de verschrikking van de nacht. De dingen die op je afkomen zonder dat je het ziet. Voor de pijl die desdaags vliegt. De besmettingen met of zonder mondkapje. Voor de pest. De pest. Het woordje deber is verwant aan het woordje dabar. Woord. Deber betekent verwoesten. De pest, het woord wat daar gebruikt wordt in het Hebreeuws voor pest, is dus iets wat je verwoest. Maar het heeft ook te maken met woorden, dabar. Dus laat je niet door woorden die jouw angst aanjagen vernietigen, verwoesten. Maar vul je met de barim, de woorden vanuit het vaderhart van God. En zo wil ik jullie zegenen. Zegenen om de ontvanger te zijn, ook deze week weer, van Gods woord. Om de ontvanger te zijn van Gods genade. Om de ontvanger te zijn van Gods vrede naar lichaam, ziel en geest. Wees gezegend, wees tot zegen, in Jezus' naam. Amen.